Vanavond gaan we nadenken over Zacharia 6. Dat stond op het blaadje waar de liederen afgedrukt zijn, deel 4. Maar dat is de vierde avond, maar het is hoofdstuk 6 van het boek Zacharia. 6. Dat ga ik met u lezen. Zalig hij die voorleest, staat in de Bijbel hoor. Dus ik voel me gelukkig dat ik het mag doen. Opnieuw sloeg ik mijn ogen op en zag en zie 4 wagens kwamen tevoorschijn tussen 2 bergen. En die bergen waren bergen van koper. De eerste wagen had rode paarden, de tweede wagen zwarte paarden, de derde wagen witte paarden en de vierde wagen sterke gevlekte paarden. Ik nam het woord en zei tegen de engel die met mij sprak, wat betekenen deze wagens, mijn heren? Daarop antwoordde de engel en zei tegen mij, dit zijn de 4 winden van de hemel. U hoort het woord wind en het woord geest is in het Grieks precies hetzelfde, maar dat is in het Oude Testament in het Hebreeuws ook al zo. U zou dus met alle rust mogen lezen, dit zijn de 4 geesten. En als u denkt aan de uitdrukking de 7 geesten die voor zijn troon zijn, dan zijn dat niet alleen 7 kerstboomlampjes. Dan denk je vandaag aan, weet je, alsof het een kandelaar is met 7 pitjes. Maar het zijn machtige geesten voor de troon, waarvan de 4 hier verschijnen. Dus van die 7 komt u er hier 4 tegen. Dat is de insteek. Dat is even moeilijk, maar ik wil het gewoon bij het lezen alvast vermelden. Ik lees weer vers 5. Daarop antwoordde de engel en zei tegen mij, dit zijn de 4 geesten van de hemel die erop uittrekken van de plaats waar zij voor de heren van heel de aarde hebben gestaan. Dus de 7 geesten die voor Gods troon staan, daar stonden ze. Die zijn daar vandaan getrokken. En die de zwarte paarden hebben, trekken uit naar het land van het noorden. De witte paarden trekken uit hen achterna. De gevlekte trekken uit naar het land van het zuiden. En de sterke paarden trokken uit en wilden het land doorgaan, want hij had gezegd, ga het land door. Toen gingen zij het land door. Vervolgens riep hij mij en sprak tot mij, zie, zij die zijn uitgetrokken naar het land van het noorden hebben mijn geest doen rusten in het land van het noorden. En dan gaat het heel merkwaardig over naar een heel ander onderwerp, maar u zult ontdekken misschien vanavond dat dat niet zo anders is. Het woord van de Heere, van je werk met alle hoofdletters, weet u wel, de Heere met 3 hoofdletter E en zo, dat is dus Jahweh zelf. Het woord van Jahweh zelf kwam tot mij, neem van de ballingen die kwamen terug uit Irak in die tijd, neem van die ballingen van Geldai, Tobia en Jedaya gaven in ontvangst, of neem van hen in ontvangst, en u moet op die dag zelf komen en het huis van Josia, de zoon van Zefanja, binnengaan waar die mannen uit Babel naartoe gekomen zijn. Neem zilver en goud en maak kronen en zet die op het hoofd van de hoge priester Jozua, de zoon van Jozadak. En zeg tegen hem, zo zegt de Heere van de legermachten. Zie, een man, zijn naam is Spruit, zal uit zijn plaats opkomen. En hij zal de tempel van de Heere bouwen. Hij zal met majesteit bekleed zijn, hij zal zitten en heersen op zijn troon, hij zal priester zijn op zijn troon, en tussen die beiden, je moet dus echt lezen, tussen het heerser zijn en het priester zijn, tussen die beiden, in deze vertaling is het woord beiden ook met een hoofdletter vertaald, maar niet in alle vertalingen kom je dat zo tegen, maar dat is wel de bedoeling. Het is tussen de heerser die genoemd werd en de priester die genoemd werd. Tussen die beiden zal vredesberaad plaatsvinden. En die kronen, die zullen voor Gillem, Tobia, Jedaja en Gen, de zoon van Sefanja, tot een gedachtenis in de tempel van de Heere zijn. Men zal van verre komen en bouwen aan de tempel van de Heere. Dan zult u weten dat de Heere van de legermachten mij tot u gezonden heeft. Dit zal gebeuren als u aandachtig zult luisteren naar de stem van de Heere uw God. Tot zover. Je moet dus wel het bijzondere van dit boek in de gaten houden, iedere keer, want alleen dan, denk ik, is het duidelijk wat bedoeld wordt. Zacharia is dus een van die mensen die uit Babel is teruggekomen. Hele horden zijn naar Babel gegaan in de tijd van Daniel, in de tijd van Ezekiel. Die zat bij de ballingen daar ook ergens in een vluchtelingenkamp. In de tijd van Jeremia, die in Jeruzalem bleef, maar daar ook gevangen gezet werd en daar ook is gestorven. Dus in die tijd toen het helemaal niet goed ging in Jeruzalem en de stad van de grote koning eigenlijk puinhoop en puinhoop was. Hele horden zijn weggevoerd. Nog een keer Daniel en de vrienden, het boek Ezekiel en de ballingen, een heel boek. Jeremia een heel boek. En daar hebben ze in Babel 70 jaar moeten zitten. Dat is best pittig. In die tijd is de vraag gesteld, kun je nog wat liederen zingen zoals je die in Sion zong? En ze hebben gezegd, hoe zou gezongen kunnen worden als de stad Jeruzalem in puin ligt? Hoe kun je dan nog zingen? Klaagliederen van Jeremia. Nou, u voelt het allemaal aan, dat is die tijd. Die tijd die wordt behoorlijk beschreven in de Bijbel. En nu, na 70 jaar, mochten ze weer terug. Een deel is gegaan, ze mochten allemaal, maar een groot deel is zelfs in Babel gebleven. Die wilde helemaal niet mee. Die denken, nou, het is hier ook leuk. Misschien hadden ze daar een mooi weer of zo. Of een mooie strand, wie zal het zeggen. In elk geval, lang niet iedereen is meegegaan. En hoe weten we dat nu? Nou, omdat in de Joodse overlevering, in een Talmud heet dat, er onderscheid gemaakt wordt tussen de Jeruzalem Talmud en de Babylon Talmud. En dat betekent dat er heel wat godsdienstleraars die uitspraken deden, in Babel zijn gebleven en hun uitspraken, hun uitleg van de profeten, hun uitleg van de Torah, van de vijf boeken van Mozes, is vastgelegd in een Talmud. Dat is de Talmud, een soort verzameling van, nou ja, van schriftgeleerden die uitlatingen hebben gedaan en uitleg hebben gegeven. Maar een deel is in Babel gebleven, het grootste deel notabene. En dat is een hele jammerlijke toestand, want er zijn maar 42.000 in totaal teruggekeerd naar Jeruzalem. Dat is relatief echt weinig. We gokken wel eens 10%, maar zelfs dat is nog een gok. Ze zijn op weg gegaan en ze zijn teruggekomen in het land. En Ezra is een van die mensen die daar aan het werk is gegaan en die mocht dan de tempel van de Heere bouwen. Dat is de taak van Ezra, de priester, schriftgeleerde, maar ook priester. En Nehemia mocht de stad bouwen, Jeruzalem, de muur en zo in de stad. Dus dat is het getuigenis naar buiten toe. En Ezra, de werking van de Heere en voor de Heere naar binnen toe. Dus Ezra, werk voor de Heere naar binnen toe. Offerdienst, aanbidding, lofprijzing, grootmaking. Dat is de taak van Ezra. En Nehemia, een stad op een berg gelegen, kan niet verborgen blijven, een getuigenis naar buiten toe. Dat is het meest eenvoudige om de beide boeken Ezra en Nehemia te onderscheiden. En in die tijd, in de tijd van Ezra en Nehemia, traden een paar profeten op. En Zacharia is daar één van en Haggai is daar ook één van. Staat in de Bijbel, in Ezra 5, zegt dat Zacharia daar toen profeteerde. En die hoor je nu. die profetie hoor je nu. En wat zegt die profeet? Op het moment dat ze daar terug zijn in Jeruzalem, daar een enorme puinhoop aantreffen, alles is kapot geslagen, niets is overeind gebleven, alles is stuk. En ze mogen weer beginnen. Maar vanaf het moment dat ze beginnen, begint de vijand ook gigantisch lawaai te maken. De hele gele hesjesbeweging had je toen daar, zal ik maar zeggen. Even vandaag goed journaal. Maar goed, dat was toen daar. Oppositie. En dat hebben ze geweten ook. En ze hebben zelfs met processen gedreigd, zodat het werk stil kwam te liggen, totdat er weer een hele tijd verstreek. En nou, in die tijd heeft Zacharia geprofeteerd. En nu zegt hij hier aangekomen, hij had al een schitterend gezicht gehad op Jozua de hoge priester in hoofdstuk 3. Die was met vuile kleren bekleed. En toen is gezegd, maar weg dat vuile, doet een statiegewaad aan. En dat gebeurde ook. In hoofdstuk 4 gaat het over de kandelaar, maar die werd gevoed door twee bomen. En de twee bomen zijn de twee mannen die daar het voortouw namen. Dat was dus Jozua de hoge priester, die werd al genoemd. Maar Zerubabel, de zoon van Sealtiel, moeilijk woord, maar goed, vergeet die naam maar. Zeg maar Zerubabel, dat betekent in Babel geboren. Dus hij was daar ooit een jongere daar geboren. Was landvoogd. Dus je had daar eigenlijk een priester en je had ook een landvoogd. En die twee bomen, dus hun vruchten, de vruchten van hun arbeid, de vruchten van hun inzet, stroomden als sap, als olijfsap, als olie dus, naar een soort vergaarbak. En uit de vergaarbak werd de kandelaar gevoed en kon de lamp blijven branden. Bleef het licht als een getuigenis staan. Dus twee van die bronnen. En nu moet u echt denken aan die twee mannen die hier genoemd worden in dit boek. En dat zijn dus zowel Zerubabel, de landvoogd, als ook Jozua, de hoge priester. Maar nu komt er een nieuw stukje. Daar zijn we nu aan toe. En het nieuwe zit hem hierin, dat de Heere Zacharia iets laat zien. Namelijk iets wat je misschien niet op het eerste gezicht begrijpt. Je moet je dus voorstellen, ze hebben altijd, ook na deze tijd, onder druk van de volkeren geleefd. Ze zijn nooit meer vrij geweest. De koningen waren weg. De tijd van de koning was over. Die hebben het niet goed gedaan. Ze zijn in ballingschap gegaan en ze mochten wel terug. Maar ze hebben nooit meer vrijheid gekend. Nooit. Ze waren dus echt afhankelijk van de politiek die op dat moment voor het zeggen had en ook aanwezig was. Dat was eerst Babel, later was dat Iran, het Medisch-Persische Rijk, dus eerst Irak en toen Iran, opgevolgd door het rijk van Alexander de Grote, van de Grieken, de Grieks-Macedonische heerser, en dat is weer overgegaan in het Romeinse Rijk. Er zijn steeds rijken geweest. Ik bedoel niet rijke mensen, maar wereldrijken geweest, die het beheer hadden over dat hele gebied. Dus ook over Jeruzalem. Ze konden in feite niks doen zonder een bouwvergunning. Weet ik veel waar vandaan te moeten halen. Dat is het conflict. Ze hebben continu onder druk geleefd. En in de tijd van de Heer Jezus waren ze toen vrij. Nee, ook niet. De Romeinen waren toen nog de baas. En ze wilden wel iemand ombrengen, maar dat mocht niet eens. Op eigen gezag, dat moesten ze dus ook overlaten aan de Romeinse bezetter. Dat moet je goed vasthouden. U en ik leven vandaag hier op deze aarde en we hebben te leren dat de beheerder van dat hele spul de vorst van de duisternis is. Dat is een beetje moeilijk, hè? Het enige terrein waar de vorst van de duisternis niets te zeggen heeft, is de plek waar de Heer Jezus woont. En waar woont hij vandaag? Precies, ja. Ja, maar dat is heel essentieel. Dat je je realiseert dat je in feite in zo'n soortgelijke situatie bent. We leven onder de druk van de vorst van deze wereld. Nou, je proeft het. Het spettert van de buis. En het is zwart op wit in de krant. En het is voelbaar in je familie soms. Het is op alle terreinen aanwezig. De druk van de tegenstander die steeds probeert om de Heer Jezus weg te nemen. En daar iets van de mens voor in de plaats te zetten. Dus het is helemaal niet vreemd dat dit boek in uw Bijbel staat. Want u hebt ermee te maken. Daar hebben we ook mee te maken. Er is nog een plek waar de Heer Jezus woont. Dus behalve het feit dat hij in mij woont. Broeder zegt, ja klopt, amen. Zo is het precies, dat hij woont in ons, Christus in ons, de hoop op de heerlijkheid van God. Colossense 2, of 1, nou ja, 1 hoor. Maar goed, fijn, daar staat het. Maar er is nog een plekje. En dat is de gemeente. Want ook de gemeente wordt de woonplaats van God in de geest genoemd. Dus niet alleen jouw lichaam, ook. Dus ook jouw lichaam wordt woonplaats van God in de geest genoemd. Maar ook de gemeente. Waar heeft de Heer Jezus gezag? Nou, het dichtst bij huis is in mijn eigen leven. Als het goed is. Open. En waar heeft hij dan gezegd? Nou, in de gemeente. En als in de gemeente nu tanende dingen zijn, moeilijke dingen zijn, waardoor het gezag van de Heer Jezus wordt aangetast, dan weet u hoe ver we wegzakken. Dat is de ernst van de zaak. Dat is heel dichtbij. En dat kan verkeerde profetie zijn, dat kan verkeerde leer zijn, kan verkeerd leven zijn, van alles kan binnensluipen. Op alle mogelijke manieren is het devies, wakker blijven, waakzaam zijn, wakker blijven, want in no time is dat weer vertroebeld. Die tijd wordt geschetst. En dan zou je kunnen denken, nou hoe moet je dan vandaag, of hoe moesten ze toen in die tijd, de moed hebben om te bouwen aan het huis van de Heere, of te bouwen aan Jeruzalem. Nou dan zakt je moed je echt compleet in de schoenen, zou je denken. Wat zegt Zacharia? Hij heeft het gezicht gezien. Luister, je moet eens denken aan wat nog komt. Je moet niet kijken naar de prut van vandaag en naar de heersers in New York of in Washington D.C. of in Den Haag of in Brussel of weet ik veel waar ze wonen. Maar je moet eens gaan kijken naar die ene die nog komt. Maar wat gebeurt er als die priesterkoning, wat gebeurt er als de Heer Jezus, dat wisten ze nog niet. Wat gebeurt er als de Messias komt? Ja, dan zal hij wonen. Dit boek vertelt u dat hij dan zal komen en zijn voeten zullen dan staan op de Olijfberg. En dit hele stukje voorafgaand aan de spruit, dat is diezelfde, die gaat komen. Er komt een keer een moment dat hij uitspruit. Er komt een moment dat hij zichtbaar wordt. Maar het gaat ook gepaard met die vier geesten die uitgaan naar alle hoeken en gaten. Ik laat de details maar even los. Dat is voor Bijbelstudie echt interessant om te plussen en te minnen. En hoe zit het precies en zo. Maar voor een wat algemener beeld is het belangrijk dat je een keer gaat zien waar het hier over gaat. Er komt een tijd dat God zijn geesten uit zijn winden, zijn geesten uitstuurt naar het noorderland en naar het zuiderland. En dat is nu conflictstof van het boek Ezechiël. De koning van het zuiden, de koning van het noorden. Daar worden ze heen gestuurd. En daar brengen ze rust. Niet rust om te zegenen, maar hun activiteit als vijand stopt. En het komt uit twee bergen, van tussen twee bergen, die twee bergen zijn van koper. U voelt het is niet een berg van steen en van zand, maar van koper. Het komt uit die twee bergen. Die twee bergen, dat is onmiskenbaar. De berg Sion en de Olijfberg. Daar komt het vandaan. Vanaf het moment dat de Heer Jezus op aarde komt, zijn voeten dan staan op de Olijfberg, zal er vanuit die en ineens worden de vijanden geslagen. Zacharia 6 Ineens schieten die geesten alle kanten op en er is niets tegen bestand en ze brengen rust. Zij brengen daar rust, de vijandige activiteit stopt. Dat is rust. Net zo goed als als je gekweld bent door een bepaalde pijn en op een bepaald moment houdt de pijn op, dan is het alsof er ontspanning is, alsof er rust komt. Nou, zo mag u het zien, maar dan niet in de persoonlijke levens van ons, maar in het hele spectrum van die tijd. De Heer Jezus komt. Dat heeft Zacharia voorzegd. En daar gaat hij verder mee. Daar komt u aan het eind van dit boek ook achter. Dat hij dan regeert in Jeruzalem. Dat alle volkeren van jaar tot jaar naar Jeruzalem zullen gaan. Om daar een geschenk aan te bieden. Lofprijzing. Of eer. Of een krentenbrood. Ik weet niet wat voor geschenk. Maar in ieder geval. Ze zullen iets aanbieden. Ze zullen echt hun geschenken brengen naar hem. En hier staat dat er echt een soort beweging komt van al die vijanden die nu nog verhinderen, die nu nog tegen zijn en die nu nog weerhouden, die ons nu beletten om vol en vol uit te gaan voor de Heer. Dat is eigenlijk niks wat ons belet. Maar er zijn wel vijanden die dan proberen om je te arresteren of om je gevangen te zetten of je misschien wel te martelen. Denk maar aan de martelaren. Nu nog deze, ook vandaag de dag. En of het nu Noord-Korea heet of China heet of weet ik veel waar heet. Die landen zijn er nog. Maar ook in het Midden-Oosten. Het is helemaal niet zo makkelijk om daar te zeggen dat je van de Heer Jezus bent. Dan kom je ook in een gevarenzone terecht. Dan word je misschien ook gevangen gezet, want ze willen dat getuigenis van jou niet horen. Nou, er komt een tijd dat dat verzet, dat al die moeilijke dingen die ons tegenwerken, dat weg is. Word je daar niet blij van? Moeilijk uitleggen, maar je wordt er wel blij van. Er komt een moment dat de Heer Jezus terugkomt. Maar het begint ook dat de hele hemel, de vier winden, de vier geesten van God, die worden uitgezonden en die worden weggestuurd met paarden, met wapentuig. En die zullen daar van alles doen en die zullen stilte brengen. Die zullen rust brengen. En dan, hoe gaat dat dan verder? Onszelfde hoofdstuk, dus het eerste stukje van die wagens heb ik nu zo'n beetje geschetst. Ik hoop dat het een beetje gaat dagen. Het is dus heel belangrijk dat je een keer ziet van, ja, maar dat komt, dit komt een keer, dit gaat een keer zover komen, dat al die vijanden van de Heer Jezus werkelijk overwonnen zijn, dat er niets, dat er nog niets meer is wat tegen hem ingaat. En dan komt hij. En dan krijg je het tweede stukje van Zacharia 6, en dat gaat dan over een spruit. Dat begint met een soort collecte. Dat heb ik wel eens geroepen. Als je dan toch een collecte moet aankondigen, nou, dan heb je er hier een. Dus ze waren bij elkaar. En Zacharia moet ook naar die ballingen gaan. Ik heb vaker geroepen dat ze misschien wel bang waren. Vanwege de buurt. Vanwege de publieke opinie en zo. Weet je, de druk. Maar ze waren bij elkaar en daar zitten ze dan. En dan komt Zacharia binnen en die geeft eigenlijk een advies. Weet je wat je moet doen in deze moeilijke tijd? Je moet een collecte houden. Nou, dat is het laatste wat u hebt voorgesteld. Zeker als Nederlander, maar die houden niet van collectes. Het laatste, het is niet van mezelf, maar het laatste wat van een Nederlander tot bekering komt, is zijn portemonnee. Niet van mezelf. Ooit iemand een prediker gezegd. En ik denk dat hij wel een beetje gelijk kan hebben. Maar Nederland is ook best vrijgever. Dat is ook zo. Er is heel wat geschonken in de loop van de eeuwen. Dus ik weet niet of ik het zo moet zeggen. Maar hoe dan ook, hij zegt dus, Zacharia zegt, jullie moeten een collecte houden. Nou, je zou zeggen, in deze tijd een collecte houden, dat is wel het laatste waaraan we denken. Nou, doe het maar wel. En dan zit er dus zoveel in een collectezak, dat een edelsmid, en die heb je echt voor handen, als je 3, 4 Joodse mensen bij elkaar hebt, heb je ook een goudsmid erbij. Sorry, ik zeg het maar zo, maar het is gewoon zo, het is hun vak. Waarom zit de handel van de diamanten daar in Jeruzalem? Oh ja, of Antwerpen. Ja, dat klopt, maar wie hebben dat dan in Antwerpen? Ja, hetzelfde volk. Of nou ja, Jeruzalem, daar heb je de diamantbeurzen. Enfin, het is gewoon zo. Er is dus iemand bij die uit de collecte een bijzonder voorwerp maakt. Zo het is verzameld. En de namen van hen die gaven, die zijn notabene bekend, die worden genoemd. Neem van de ballingen van Galei, van Tobia en Jedaja gaven in ontvangst. Dus, en voor die namen zijn bekend. Maar van die gaven maakt die goudsmid daar een dubbele kroon van. Misschien wel drie dubbele kroon van. Kronen, meervoud. Dus dat wordt een soort gestapelde kroon. En als die kroon uit die gaven gefabriekt is, dus klaargemaakt is, dan wordt die kroon op het hoofd van de hoge priester Jozua gezet. Die krijgt die kroon op zijn hoofd en die voelt zich natuurlijk best man en bonus op dat moment. Maar voordat hij eigenwijs kan worden, wordt gezegd, het is niet voor jou, Jozua. Je hebt het wel even op je hoofd gehaald, maar het is niet voor jou. Voor wie dan? Voor die nog komt. Wat zal er gebeuren als vanavond een collecte gehouden zal worden hier? Ik weet het wel, komt nog lang. U mag ook aan de kosten meedragen. Maar even inhoudelijk. Wat zou u dan kunnen geven? Tot eer en glorie van de Heer Jezus. Wat zou u in die collecte doen? Stel dat er iemand bepaalde kwaliteit, ik heb het niet over financiën, maar een bepaalde kwaliteit, misschien wel verbale kwaliteit, of muzikale kwaliteit, of organisatorische kwaliteit, of technische kwaliteit. Nee, is geen verschil. Het is kwaliteit. Zou je die kwaliteit aan die collecte kunnen toevertrouwen? En zou je kunnen zeggen, er moet ergens een vakman zijn die van al die kwaliteiten die wij erin gestopt hebben, iets bijzonders maakt voor de Heer Jezus. Wie zou dat doen? De Holy Spirit. De Heilige Geest. Ik ben er diep van overtuigd. En dan krijgt hij, ja, iemand krijgt hem even op zijn hoofd. Misschien krijg ik hem drie tellen op mijn hoofd, omdat hij, ja, maar het was toch wel in Tiel wat daarover sprak. Dat zou kunnen. Maar vanaf het moment dat ik eigenwijs word, zeg je, dit is helemaal niet voor jou, Dato, het is voor de Heer. En ze hebben die gaven ook niet aan jou gegeven, ze hebben het aan hem gegeven. Dat betekent dat we iets aan onze Heere en Heiland, aan onze grote hoge priester mogen geven, waar hij eer door krijgt, waar hij glorie door ontvangt. En dat hebben wij gedaan, ja. En daar staat hij dan. En waarom moeten we dat weten? Omdat in deze tijd, precies als toen, het heel erg nodig is dat we ons de vraag stellen, voor wie doen we het eigenlijk? Waarom verdragen we smaadheid? Waarom zouden we tegen de stroom inroeien? Waarom zou je alle toestanden incasseren die misschien wel met gemeente zijn of met andere getuigenissen te maken hebben? Het is omdat de Heer Jezus het is. En dan staat hij daar. Die man die nog niet zichtbaar was toen, maar die door Zacharia geschetst wordt, dat zal een man, zegt vers, even kijken, vers 12. Zo zegt de Heere van de legermachten, zie een man, zijn naam is Spruit. Hij zal uit zijn plaats opkomen. Het woord Spruit, dat heb ik toen we over Zacharia 3 spraken, ook genoemd. Komt vier keer voor in het Oude Testament. De ene keer is de spruit een knecht. De andere keer is de spruit een koning. Dan is de spruit hier een priester. En dan is de spruit in Jesaja 4 Yahweh zelf. Maar er komt iemand. En die komt uit zijn plaats. Die komt niet uit de moederschoot van Maria. Ik zeg het een beetje plastisch. Maar die komt uit zijn plaats. Die zal uit zijn plaats opkomen. Wat is zijn plaats? Waar komt de Heere vandaan? Want het enige antwoord wat steek houdt en wat overblijft is het huis van de Vader. Waar komt hij vandaan? Ik en de Vader zijn één. Voor de grondlegging van de wereld was het al zo. Uit zijn plaats. Weet je, eigenlijk is dit de mooiste kerstpreek die je kunt bedenken. Dat meen ik heel serieus. Ik moet nog 3 kerstweken houden, maar ik ben echt van plan om het hierover te hebben. Dat is niet volatiel, maar u hoort dat dus nu al een beetje. Is het een babytje in Bethlehem? Ja, klopt. Is die uit Maria gekomen? Ja, dat klopt ook. Waar er ook terfra klopt. 100%. Maar in hem, zegt de schrift in Colossensebrief, hoofdstuk 2, woonde de ganse volheid van de Godheid lichamelijk. Dus alles wat van God te zien is, wat je van God kunt begrijpen, wie hij ten diepste is, dat woont in hem, dat woonde in hem. Dat was toen het kleine babytje. In een kribbetje. Nou ja, dan gaat de discussie weer. Is er geen kribbetje geweest? Het brood bij nog zo wat? Of was het een fietskar geweest? Dat maakt toch niks uit? Ik bedoel, de duivel ziet kans om ons altijd alle kanten op te laten schieten en ons te laten discussiëren over een onderdeel dat helemaal niet zo belangrijk is. Het maakt niks uit. Hij is geboren in Bethlehem. En wat toen daar voorhanden was, hoe dat ook, daar werd hij ingelegd. Punt. Geen kinderwagen met een kap en 4 wieltjes, daar geloof ik niks van. Die bestond op de denk ik wel, maar dat weet ik. Feit is, hij is gekomen. Maar waar kom je nu eigenlijk vandaan? Kan hij dus eigenlijk wel van Maria? Nou, nee, als je een beetje Lucas gelezen hebt, dan denk je, ja, de Heilige Geest zal over u komen. En het Heilige dat uit u geboren gaat worden, dat zal gewoon Gods Zoon genoemd worden. Ik citeer een paar teksten. Nee, ik kwam eigenlijk niet meer. Ja, Jozef had er nog helemaal niks mee te maken. Dat weet u ook al. Ja, hij was er wel, een soort man die nog een egeltje moest sturen. Maar dat zit er ongeveer. Een spruit. God laat iemand uitspruiten. Hij komt uit zijn eigen plaats. Hij komt uit de hemel. Uit de hoge hemel daalt u neer, zingt een heel oud gezang. Er is uit sfeerloos donker geworden en licht en lichten opgegaan. Uit de hemel. Een ster. Wijzen uit het oosten. Uit Jordanië. Iran, Irak, die kant. En ze zijn gekomen. We hebben zijn sterren gezien. We willen hem ook zien. En wat gebeurt hier vanaf het moment dat u en ik vanavond onze kwaliteiten, dat we nog in onze pocket hebben, zal ik maar zeggen, dat we nog in de collecte zouden kunnen doen, dat we nog zouden kunnen aanbieden aan de Heer Jezus. Dat moment gaat hij zeggen, ik zal je wat bijzonders vertellen. Hij komt uit zijn eigen plaats. Ik heb hem wel eens verteld dat we in Bethlehem waren met een groep christenen die rondgeleid werden. En dat we daar een Palestijnse gids hebben ontmoet. Waarvan ik eerst dacht van, wat moet ik met die man? En later dacht, dat was de tweede, een jaar later, ik wil hem graag weer horen. Zo kan het veranderen. Maar die man die zei, weet u waarom de allermooiste boodschap aan herders is meegedeeld daar in het veld van Efrata? Nou, ik had geen flauw benul wat hij bedoelde, en dus iedereen zei niks of zei, heeft misschien wel iets gezegd. Maar hij zei, het is heel eenvoudig. Die herders hebben altijd zorg gedragen voor het offer. Die hebben continu geleverd. Letterlijk, wat ze hadden, namelijk uit hun kudden, offerdier. Josephus Flavius, die hele bekende Joodse geschiedschrijver, zegt heel precies dat ze allemaal daar vandaan kwamen. Al die offers. Bij Pesach 100.000 lammeren kwamen allemaal uit Bethlehem. Hij zei ook tegen ons toen, vindt u het vreemd dat het lam van God uit Bethlehem komt? Dat kan niet, want daar kwamen alle paaslammeren vandaan. Nee, dat zijn dingen, dat zijn eye-openers, die moet je een keer pakken. Maar ook daarvoor al. Altijd hebben ze daar geofferd in Jeruzalem. En iedere keer kwamen die offerdieren uit Bethlehem. Nou, als je dat wat je hebt geeft, dan gaat God jou iets geven. Namelijk zicht, visie op zijn Zoon. Dat gebeurt hier precies. Dus vanaf het moment dat de collecte geweest is, gaat God zeggen, en nu zal ik je wat vertellen. Als jij een kroon zet op mijn zoons hoofd, dan ga ik zeggen wie mijn zoon is en wat hij gaat doen. Dat is de omgekeerde situatie. En dat is zo. U geeft nooit iets aan de Heer Jezus, of hij geeft u tweedubbel of misschien wel driedubbel terug. Zo is de Heer, hij heeft niks nodig van jou. Hij kan alles wel zelf. En hij wil ons toch gebruiken. Dat is toch merkwaardig? Als de Heer Jezus aan de oever van, na de opstanding van het meer van Tiberias staat. En hij zegt, kinderen, hebben jullie ook iets te eten? Die hebben de hele dag geploet en niks gevangen. Zeggen ze ook, we hebben niks. We hebben het net aan de andere kant. Nou, ze vangen, ik weet niet hoeveel, maar ze komen aan land. En wat ligt daar? Vis en brood. Het lag er al. En die heeft ons helemaal niet nodig. Heeft die 153 vissen ook niet nodig? Hij had ze al. En toch vraagt hij het. Geef het maar aan die vissen die je nu gevangen hebt. Geef het maar aan mij. In zijn handen is het een wonder. Maar het was al een wonder voordat ze vingen. Dat is een hele merkwaardige geschiedenis. Dat is de tweede wonderbaarlijke spijzing. Eerst al eerder met die hele schade van 5000 en zo. Dat is ook gebeurd. Maar dit is er ook één. En dat wil ik zo graag onderbouwen en zeggen. Kijk, dat heb je hier nu. Als je iets geeft aan de Heer, niet omdat hij het nodig heeft. Ik kan het, van mij is het goud. Al het goud is van hem. Al het zilver is van hem. Het vee op 1000 bergen is van hem. Het is allemaal van hem. En Corrie de Boom heeft ooit gezegd, nou als u dan toch alle vee hebt, koop dan één koe en geef mij de opbrengst, want ik zit zonder geld. Dat is van haar. Vind ik ook wel een mooie. Maar dat is ook een stukje besef van, Heere God, u hebt alles. We kunnen niet hem rijker maken, dat lukt helemaal niet. Maar we kunnen wel dat wat we hebben geven. En in zijn handen wordt het iets bijzonders. Maar op het moment dat we dat doen, gaat de Heere u en mijn hart aanraken om ons te vertellen over zijn eigen zoon. Dat is het mooiste wat je kan overkomen. Dat God zegt, ja, nu je zover bent, dan wil ik je graag iets vertellen over die zoon. Dat is een uniek iemand. Ik zei dat wel, zo gaat het ook weer. Zo veel meer, nog veel meer van vertellen. Dat doet de vader. En dat gebeurt hier ook. Zie, een man die naam is Ruud. Hij komt uit, hij komt tevoorschijn. Maar ik weet niet of je in je bijbeltje alle hoofdletters wel geteld hebt. Spruit is hier niet een soort een babytje, gewoon, nou ja, dat we niet hebben een paar miskramen gehad, maar ook drie kindertjes. Snap je, is iets uitgesproten. Want je ziet de spruit met een hoofdletter. De bedoeling is dat God in Bethlehem iemand heeft laten uitspruiten. Iemand zichtbaar heeft gemaakt. Want uitspruiten betekent dat er of een takje, een uitloper aan een bloem komt of aan een boom. Het spruit iets uit, iets wordt zichtbaar. Groei wordt zichtbaar en bloei wordt zichtbaar. Nou, dat is het, ja. En het was een man. En hij zal de tempel van de Heere bouwen. Dus ze zijn daar van plan om de tempel van de Heere te bouwen. En dat mag niet van de hooggemeente. De publieke opinie is tegen en de vergunningen lopen niet zo helemaal gladjes. Maar hij zal het doen. Ja, maar die mensen die zijn ook tegen, die zijn tegen ons, die proberen ons tegen te houden. Zegt de Bijbel, ik stuur wel even vier geesten en het hele spul ligt plat. Ik hoop niet dat ik het verkeerd zeg, maar dit is wel ongeveer de taal die hier gebezigd wordt. Dat regel ik ook wel. Dat doe ik. En hij zal het doen. En hij zal met majesteit bekleed zijn. Dat betekent dat die daar is en die de kroon krijgt uiteindelijk, die enorme kroon of kronen krijgt. Dat is een meervoudsvorm ook nog van kronen. Kronen, gestapelde kroon misschien. Ik heb het vaak vergeleken met een bruidstaart. Dat is nu niet gewoon een taartje, dat heeft iedereen. Maar een bruidstaart is in het lagen. Er zijn misschien wel 3 of 4 van die opgebouwde toestanden. Dus dat is ook een taart, maar het is eigenlijk taarten. Nou, zo is kroon. Zo is het bedoeld. En wat is het prachtig dat hij dan priester zal zijn op zijn troon? Dat betekent dat de hoge priester die daar toen was, eventjes een kroon op zijn hoofd kreeg. Als bemoediging, maar op hetzelfde moment aan iedereen duidelijk kijken. Het is niet voor die man Jozua hier. Ja, die was op dat moment hoogpriester, dat is helder, die ook een functie te vervullen had. Maar het is bedoeld voor hem die komt. En je moet dus nu bezig zijn met hem die komt. En je moet je nu verplaatsen in een tijd dat de Heer Jezus hier alles zal zijn. En dat allen zullen buigen. Elke knie gaat buigen. Elke tong gaat belijden dat hij Heer is. Alles buigt voor hem. Alles knielt voor hem. En roept eerbied en stilte. Die tijd. En dat betekent dat wat we nu doen en aan de Heer geven en voor de Heer willen laten zien in de collectezak van hem, maar misschien wel in praktisch onderwerp naar je buren toe, of naar een onderwerp naar kinderen toe, of een onderwerp in de gemeente, of een bestuurlijk element. Het maakt niet uit. Kwaliteiten die worden dus nu gezien met het oog op de toekomst. Daarom zegt de Heer Jezus, er komt een keer een aanrekening en ik ga dat straks bekijken. Als je bij me komt, dan krijg je bij mij een kroon. Zegt Paulus, voorts is voor mij weggelegd. Aan het eind van de rit, een kroon der gerechtigheid die de rechtvaardige rechter mij in die dag gaat geven. En dan zullen we met hem heersen. U en ik. Met hem heersen die 1000 jaar. Dit zijn woorden van grote klasse en van een buitengewone omvang. En dat wilde Jezus ons duidelijk maken. Vanavond. En dan zou je kunnen zeggen, nou goed, dan is er een koning op zijn troon en er is een priester op zijn troon. Er zijn dus twee. In Zacharia 4 waren er het gewoon twee bomen. Nou, dat was Jozua, de zoon van Jozadak, de priester, en het was Sealtiel. Jozua en Sealtiel. Dus die beide mannen. De een was landvoogd, de ander was priester. En het was de ene was, mag ik het voorzichtig zeggen, Aaron en de ander was Mozes. Maar dat is precies hetzelfde. Ja, andere namen, andere tijd natuurlijk. Maar de lijn is precies hetzelfde. En dan komt die ene. Krijgen we dan weer twee? Nee, dan krijg je Melchizedek, die koning van Salem was en priester van God de Allerhoogste. Het is heel fijntjes al in het boek Genesis neergelegd. Dat vindt u toch? En dat zal in de toekomst ook zo zijn. Daarom is hij en heerser en priester. Als heerser zou hij tussen Gods wet moeten hanteren. Even, stel dat je hem zou zien. Hè. En dan zegt hij als heerser, als iemand die de wet handhaaft. Ja, de wet zegt, daardoor je bent schuldig. Er is niks aan te doen. Dat had je niet moeten doen. Fout de boom, dus je gaat het gevangen. En de priester zegt, ik ga een offer brengen voor daartoe. Zodat hij niet in het gevangen komt, maar die schuld op iemand anders geladen wordt. Voelt u die term, tussen die twee zal vredesberaad zijn. Het is tegengesteld aan elkaar. Een heerser, ik weet niet of u die tekst kent, ik wil hem even, ik dacht, Spreuken 25. Ja? Spreuken 25, zoek hem even op alsjeblieft. Dat schoot me nu net binnen. Vers 2. Wacht echt even, want het is belangrijk genoeg om het één keer in je leven te lezen. Spreuken 25, vers 2. Het is Gods eer een zaak verborgen te houden. Maar de eer van koningen een zaak te doorgronden. De koningen zeggen de onderste steen moet boven. Wij gaan met ons onderzoek met alle rechercheurs zover dat we de onderste steen boven krijgen. We willen alles weten. Hoe kwam het? Hoe zat het? Om de schuld te bepalen. Dat is een eer van de koning. Maar het is een eer van God om te zeggen, ik zie daartoe alsof hij nooit gezondigd heeft. Ik vind het niet een geweldige tekst dat het een eer voor God is om een zaak te verbergen. Dat begon al bij Adam en Eva. God maakte klederen voor Adam en Eva. Deed hij een zaak te verbergen. Te bedekken. Is hetzelfde woord. Bedekt. Zonde bedekt. Jouw schuld, jouw verkeerde dingen, kreten, handelingen te zijn door het bloed van de Heer Jezus bedekt. Maar stel nu dat een koning en God op één troon zou zitten. Dan kom ik terug bij Zacharia, wat we vanavond hebben. Ja, dan moet die koning, die moet zeggen, de onderste steen moet boven. Het is een eer voor koningen om een zaak te doorgronden. En het is een eer voor God om een zaak te bedekken. Ik ben daar ook wel erg blij mee. Maar op hetzelfde moment weet u dat het alleen maar kan, omdat de Heer Jezus wel betaalde. Er moest wel iemand betalen, want God blijft de heilige. Hij kan niet zeggen, die dingen die bestaan niet, die hebben nooit plaatsgevonden. Ze hebben wel plaatsgevonden, ze zijn er wel geweest. God heeft gekeken en Tyre en omgeving heeft precies gezien wie we waren en wat we allemaal dachten en zeiden. En toch, het is Gods eer om een zaak te bedekken. Bij de hoogpriester Jozua, vuile kleren, weg ermee, statiegewaad. Bij die verloren zoon, die wou nog van alles zeggen. Uit die vuile prut, weg dat spul. Het beste kleed, schoenen, enfin, ring aan zijn vinger, voetzolen. Het is steeds hetzelfde. En nu heb je in Zacharia 6 zo'n schitterend stukje tekst van er is vredesberaad tussen die beiden. Ik vind dat zo'n mooie tekst. Daar kan ik zo van genieten. Misschien komt het niet helemaal over, maar die beiden, dat zijn dus die twee kanten. En er is harmonie tussen. Er is geen discrepantie, zoals het moeilijk woord, maar er is geen tegenstelling in, zo van die, dat botst met elkaar of zo. Dat is niet zo. Er is dus duidelijk iets bijzonders aan de hand. Tussen die twee is er vredesberaad. Wanneer gaat dat gebeuren? Nou, als de Heer Jezus op de troon zit, als hij daar gaat regeren in Jeruzalem, nou, dan gaan die geesten die voor zijn troon zijn naar het noorden en naar het zuiden, die regelen dat wel. De oorlog is voorbij, wordt niet meer geleerd. In 1000 jaren geen oorlog, vrede. Wie heeft dat gedaan? Nou, niet de Verenigde Naties. En zeker niet Brussel. En ook niet Den Haag met Vredespaleis en al. Wie dan wel? En hij zal vrede zijn. Vredevorst. U kunt gebieden, vrede op aarde en ook in mijn ziel. Dat is de Heer Jezus, die vrede met God gaat geven. En als je nu voor hem leeft en dit zo aangeeft en je eigen kwaliteiten aan de zaak van de Heer gaat geven, dan komt er later in de hemel kom je een bordje tegen. Nou, dat heeft Matthias gedaan. En Matthias zegt, Heer, ik weet het helemaal niet meer wat ik dat gedaan heb. Nee, het staat erbij. Die namen van die gevers. Nog een keer lezen. En de kronen, zegt vers 14, zullen voor Gilim, Tobia, Jedaia en Gen, de zoons van je zijn, tot een gedachtenis in de tempel van de Heere. Dat betekent dat er ergens een plekje is waar staat het geschonken door. Nou, dan kom je eigen naam tegen. Dit heb je afgedaan. Ik ben blij met je. Nee, maar ik wil niet emotioneel worden, maar ten liefste ben ik dat. Omdat ik het zo fijn vind dat mensen hun hart willen geven aan de Heer Jezus en hun krachten, hun kwaliteiten willen geven aan de Heer Jezus. Dat is precies de insteek van dit. En vanaf het moment dat dit gebeurt, gaat God zeggen, dat ik je zeg, die ene, die spruit uit. Je hebt hem al een kroon op zijn hoofd gezet, maar als je dat gedaan hebt, als je hem een kroon op zijn hoofd zet, als hij nu gekroond wordt met eer en heerlijkheid door God de Vader, is dat al zo. Maar ook door ons geëerd wordt, alsof hij het allemaal gedaan heeft, dan gaat de Heer zeggen, dan zal ik je vertellen wie hij is. En wat er straks gaat gebeuren, dat is een schitterend hoofdstuk in het Oude Testament. Dat is heel bijzonder. Dat is Zacharia 6. En dan blijkt dat hij de koning en priester is. Een koninkrijk van priesters, zegt 1 Petrus. Een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk Goden ten eigendom. Prachtige teksten. Ze hebben hier allemaal betrekking op. En van harte hoop ik dat dit Ook bij je denken aan de komst van de Heer Jezus op aarde, zijn eerste komst. Dat u dan gaat zeggen, ja, het is niet alleen een soort, Maria-cultus. Sorry hoor, ook, jammer genoeg, binnengeslopen, hier en daar. Het is niet een gevoel van vrouw en baby, ook binnengeslopen, maar het is heel anders. Toen dat babytje daar was, moest dat babytje aan Maria kracht geven om hem te verzorgen. En natuurlijk van de gekke, als je dit zo zegt, niemand gelooft het. En toch is het zo dat hij de kracht moest geven aan Maria om hem toen daar in de stal van Bethlehem te verzorgen. Een spruit is uitgesproken. Ik kwam uit zijn plaats. Ik kom niet naar de baarmoeder. Ja, daar heeft hij even gezeten, ja. Maar toen bleek dat hij uit God geboren is. Het woord was bij God. Toen begint Johannes en het woord was God. En het woord is vlees geworden. Dat is alles wat Johannes erover zegt. Geen gram over Bethlehem, niets over Maria, nul. Dus vanaf het moment dat het over hem gaat, dat is Johannes evangelie, wie hij ten diepste is, daar vindt u helemaal niks over Maria, niks over Jozef, helemaal nul. Alleen aan het eind zegt hij, vrouw zie uw zoon, ook niet eens Maria moeder of zo, maar vrouw zie uw zoon, zoon zie uw moeder. Dat vind je, en dan houdt het op. En dat is nu precies waar we naartoe moeten. In de komende dagen hoop ik dat u hem een kroon opzet. En ik hoop ook dat ik dat doe. Amen. Vader, dank u wel dat u zo tot onze harten wilt spreken om hem de kroon te geven. En hem de eer te geven. Hem de plaats van glorie te geven. In ons denken, in ons leven, in onze huizen, in onze diensten. Ook in de kerk, in de kerstdiensten. We willen zo bidden dat we van harte zullen zoeken naar een weg om hem de glorie en hem de dank te bieden. Die hij eigenlijk moet hebben, maar ook mag krijgen uit ons hart. En daarvoor wilt u onze gaven gebruiken. Dat bleek uit dit stukje. We mogen dat wat we hebben aan rijkdommen in die collectezak doen. En dat willen we ook doen vanavond. Heer, hier ben ik. Neem mij en maak mij tot een vat, tot uw eer. Eigenlijk tot een kroon voor uzelf. Misschien is ons werk van vanavond een kroon voor de Heer Jezus. En dat willen we bidden in zijn naam. Amen.
Makkers, staakt uw wild geraas. Sinterklaas is weer het land uit, de storm. Het wilde geraas. Dit helpt. Een zuster kwam naar me toe en zei, die tekst uit Psalm 85, ik zei vers 11, dat had zij nog niet genoemd, maar ik had er ook wel aan gedacht, zegt misschien wel dezelfde dingen als van vanavond. Die tekst zal ik u nu voorlezen, Psalm 85 vers 11. Psalm 85 vers 11. Maar ik had er in mijn toespraak niet aan gedacht, dus het is goed dat iemand daar even weer op wijst. Psalm 85 vers 11. Goede tierenheid en trouw ontmoeten elkaar. En dan komt het regeltje waar we eigenlijk de aandacht op willen vestigen. Gerechtigheid en vrede kussen. Het woord elkaar staat er voor het verband bij, maar dat staat niet eens in de grondtekst. Gerechtigheid is dat God recht doet, recht spreekt. Nou, gerechtigheid is, als ik gezondigd heb, ja, dan ben ik de pineut, sorry hoor, dan moet hij oordelen, dan moet hij straffen. Maar vrede wil graag vrij spreken. Gerechtigheid en vrede kussen elkaar. Dus tussen die twee, vredesberaad. Hè? Weet je wat die tekst uit Zacharias 6? Nou, dat is een hele mooie verwijstekst om het, nog wat dichterbij te halen. Want dat is het in feite. Dat was een vraag. En dan al die mensen die dit gehoord hebben, die van dat vredesberaad gehoord hebben dat God op aarde kwam om vrede te brengen. Ik ben niet gekomen om het oordeel te brengen, maar om vrede. Niet om verloren te laten gaan, maar om te behouden. Er zijn, ik weet niet hoeveel mensen die nog steeds worstelen met de vraag van, ja, hoe kan dat dan? Nou, dat komt omdat dit in onze tekst van vanavond zit opgesloten. Er is vredesberaad voor jou en voor mij in de troon van God. En in de troon van God zit en de koning, de heerser en de priester die het zondoffer brengt. Amen. Psalm 85 is een prachtige aanvulling daarop. Maar je mag het een keer aannemen. God wil een cadeau geven, wil je iets bijzonders schenken. Het enige wat wij moeten doen is aannemen. En daar zitten mensen mee die, dat kan niet zomaar, dat gaat niet zomaar. En dat laat ik nu maar even los. Maar die gedachten die komen heel sterk naar boven. Maar het is zo prachtig dat de Heer Jezus zegt, ik heb jullie Jeruzalemers dikwijls bij elkaar willen brengen, zoals hen haar kuikens bij elkaar brengt, maar u hebt, wie wilde, dus de mensen zelf wilden niet, je moet het ook willen. En het laatste Bijbelboek zegt, wie wil, neem het water des levens om niet. Daar moet je dus zelf een keuze in maken, dat moet je zelf willen. Als je dat wel wil, en als je dat nu verlangt, en dat wil, graag zou willen omarmen, maar het niet durft, dan kom je toch in de hemel, want God ziet het wel. God ziet je hart ook nu aan en weet wat erin is voor hem. Dan heb ik nog een vraag gekregen. Wij geven onze gaven en talenten aan de Heer voor het bouwen van zijn kroon. Amen. Als wij de werken die de Heer voor ons heeft bedoeld uitvoeren, ontvangen wij een kroon van hem, om hem dan vervolgens weer terug te geven aan hem, opdat hij alle eer krijgt. Klopt dit? Nou, dat klopt precies. Dus als het precies klopt, hoef ik er eigenlijk niks van te zeggen. Dat wil dus dit zeggen. We mogen dus nu aan hem geven wat wij hebben. En we mogen aan hem geven tot zijn eer wat we van hem ontvangen hebben. Paulus zegt over gaven, wat hebt u dat u niet ontvangen hebt? En waarom beroemt u zich alsof u het niet ontvangen zou hebben? We hebben het gekregen. Dus eigenlijk zeggen we, we geven u een sigaar uit uw eigen doos. Sorry hoor, dat een hele nare opmerking, maar ik bedoel het gewoon, die term die hoor je wel eens. Nou, hij heeft het aan ons gegeven, dus dan geven we iets terug. Iets wat hij al had, dat was al van hem. Hij had het er zelf in gestopt. Nou, ik wil die sigaar wel weglaten, maar ik wil zo graag duidelijk maken wat ik bedoel. En er komt een moment dat wij voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, niet geoordeeld worden en niet een soort final ticket, een soort tenslotte een ticket krijgen om in de hemel te komen. Maar we worden openbaar gemaakt wat we gedaan hebben in ons lichaam. En daarvoor worden we beloond. En dan zullen we zeggen, Heer Jezus, maar er is een lied wat me iedere keer weer te binnen schiet. Wat een der uwen goeds bewerkte, dat is een wat oude term, is al door uw gena volbracht. We hebben het wel gedaan, maar wie deed het dan en wie was het dan? U gaf het in ons en wij mochten het alleen maar teruggeven. Al wat gedaan wordt uit liefde tot Jezus, dat weet ik wel, dat houdt zijn waarde, maar u deed het zelf in ons. God, de Heilige Geest, werkt in ons en wil nu het verlangen geven om hem een kroon op te zetten. En hoe moet ik dat dan doen? Moet ik dan een lied in de solo zingen in de kerk of in weet ik veel waar? Ja, dat kan ook. Als dat je kwaliteit is, als dat je gaaf is, dan moet het daar. Maar het kan ook gebeuren dat je dat thuis mag doen. Bij iemand die gehandicapt is of waar je echt zorg aan besteden mag, waar je die dingen aan mag geven die God jou geeft te doen. En hij maakt een gedenkboek. En in dat gedenkboek staat precies wat hij in jou gezien heeft. En door jou heen gezien heeft. En daar krijg je beloning voor. En als ik die beloning krijg, zeg ik, Heer, ik krijg wel die kroon van u. Maar ja, als ik u zie, dan u hebt het gedaan in mij. Dus dan, die kroon die ik krijg, die geef ik maar weer terug, want ik heb het helemaal niet gedaan. Dat heb u zelf gedaan. Nou precies, daar ben je uit. Dus er is de cirkel helemaal rond. Want we hebben eigenlijk niks. We kunnen eigenlijk niks doen. Ja. Daarom de vraag, ja, dan weet u gelijk wie die vraag heeft gesteld. Klopt het? Nee, ik vind het fijn. Nee, maar het is ook elkaar bemoedigen. Het is, ja, nou vind ik ook. Dit is het ook. En het is het verlangen om zo te leven dat de Heer Jezus toch die kroon krijgt. Maar als we hem zien en hij beloont ons ergens voor, dan gaan we zeggen, maar dat heb ik helemaal niet gedaan. Een voorbeeld, de Heer Jezus zelf zegt, en dat gaat niet over ons hoor, het gaat over de volkeren. Die hebben op een moment koud water gegeven aan iemand, of die hebben iemand opgezocht in de gevangenis, of in het ziekenhuis, of doen het moeren, en hebben dit en dit en dit. En dan vragen ze, maar wanneer dan? Dat heb ik helemaal niet gedaan. Ja, maar voor zover je dit aan de minste van een van mij gedaan, heb je het aan mij gedaan. Dat heb je. Dus dan heb je gewoon in de praktijk van je leven iets bemoedigends, een kaart gestuurd, of een bezoekje gebracht, of een pan soep gegeven, of, nou ja, vul maar in, een nieuwjaarsrolletje, vul maar wat u hebt. Dat. En daarvoor doet de Heer gewaardeerd. En dat moeten we ook doen. Elkaar bemoedigen en elkaar deze zegen geven. Dat waren de vragen. De volgende keer gaat het verder. Ik heb hier wel het lijstje. De volgende keer gaat het over een Joodse man.
Nee, hij heeft ook een vraag. Je moet helemaal verder overleven, moet je
wel zeggen.
Zeker. Maar waarom zit het schrijven? Want die verder zijn uit de...
Dat betekent dat de volkeren die verre zijn, dat is altijd de volkeren, dus ver van Jeruzalem zijn. Dus dat zijn, maar die gaan van jaar tot jaar naar Jeruzalem, profetenfeest, en die gaan meehelpen. Dus dat betekent dat uiteindelijk een huis Gods op aarde zal komen, ook met de inzet van mensen die niet alleen tot het Joodse volk, maar die ook van verre zijn. Dus er komen ook heidenen bij in hun inzet om daar in Jeruzalem iets bijzonders te laten ontstaan. Nou, Christen voor Israël probeert dat nu al te doen. Het is een loffelijk streven, ik ben daar dankbaar voor. Dat bedoel ik dus niet. Geen beoordeling, maar dit dat duurt eventjes. Daar komen ze wel. Ja. Komen ook. Van oost, van west, ja. En ze gaan er naartoe. Elk jaar. Ja. Dat is dus dan, dat is van verder. De volgende keer is dus, de Heer Jezus als die Judese man. Ik was bijna vanmorgen van plan om dat vanavond al mee te nemen. En ik zag het net op tijd vanmorgen. Om dit te sparen voor de volgende keer. Dat is ook mooi. Kan ik u verzekeren. We willen graag de Heer eerst een zegen vragen. Een zegen en ook een dankgebed uitspreken. We willen u danken, Vader, dat u ons vanuit uw woord zegenen wilt, dat u ons bemoedigen wilt, dat u ons ook helpen wilt om te genieten van dingen die u zelf in uw woord hebt gelegd. Prachtige dingen. Als we naar Zacharia 6 kijken, dan. Ik zeg tegen hem, niet zo pas, dit is een schitterend schilderijtje van de Heer Jezus. Zo mooi dat het bijna niet te behappen is. We willen u danken voor uw zegen en uw Heilige Geest die in ons werkt en aan ons werkt. Om dingen te begrijpen, om dingen ook te verlangen, om te zoeken de dingen die boven zijn, waar Christus is. We willen u danken voor elkaar. U weet ook dat alle mensen hier niet zijn. We hebben al aan het begin gebeden van Ton en Gerda zondag. Ton nu in het ziekenhuis in Den Bosch en Gerda thuis, omdat ze duidelijk aan het eind is van haar krachten. Zegen haar en zegen hem daar, de plek, zegen ook ons. Iedereen heeft een gebedslijst en bid voor familie, vrienden of bekenden. Ik bid voor mensen die een geliefde hebben moeten zien weggaan naar het paradijs, gelukkig. Maar toch een lege stoel hebben nu, een lege plek hebben. Wilt u hen bemoedigen, wilt u ons bemoedigen als we verdrietig zijn. Als we moeite hebben met bepaalde dingen. U wilt ons door uw Heilige Geest blij maken. En ons laten kijken naar de Heer Jezus. En niet naar de omstandigheden. Wilt u ons zo nabij zijn. Ook als we uit elkaar gaan.
En ik bedank u voor de techniek van vanavond. Bedank u voor de muziek van vanavond. Bedank u voor elkaar. En de techniek en de muziek en de prediking gaan allemaal in die ene collectezak, zodat u er een kroon van kunt krijgen. Een kroon van, een kroon doorkrijgt. Door deze dingen heen een kroon krijgt. Dat er iets van eer en glorie op u komt, door dat wat we hier samen deden. Ook voor de ruimte, voor wat er vooraf gebeurde, voor de mogelijkheid om hier gastvrij ontvangen te worden. We danken u voor deze ruimte en we prijzen uw naam en dragen ons in alles aan u op, ook als we uit elkaar gaan, ook voor de komende dagen, weken. We danken u dat we uit mogen zien naar de komst van de Heer Jezus. En dat bedoelen we niet alleen Bethlehem mee, maar dat bedoelen we ook mee dat de Heer Jezus komt om ons bij zich te roepen en ons in het huis van de Vader te brengen. We danken u daarvoor. In de naam van de Heer Jezus. Amen. Amen.